Ik ervaar zo diep van binnen dat dit echt kerk zijn is. Ik heb het niet heel vaak als ik in een kerk kom of als ik in mijn eigen gemeente kom. Dan ga je natuurlijk naar de kerk en alles. Maar als ik gewoon zie en hoor gewoon wat er speelt, hoe er bewogen wordt als er een gat valt in de worship, hoe dat dan met elkaar opgevangen wordt, hoe er gehuild wordt met elkaar, hoe er gelachen wordt met elkaar, hoe we blij zijn, maar hoe we ook gewoon soms kunnen balen van onszelf. En dan denk ik van ja, maar dit is wel gewoon wie wij zijn. Dit is kerk zijn. Een van mijn hoogste kernwaardes is echt zijn. Ik wil echt zijn. En wat ik hier vandaag proef, is een stukje echtheid. Waar er ook gewoon ruimte is voor een stuk gebrokenheid. Waar we gewoon met elkaar waar je dat echt met elkaar mag voelen. Waar je dat echt met elkaar niet mag beleven, maar echt mag leven. En ik ga weer lopen hoor. De tijd ook waar we nu in bewegen, tussen Pasen en Hemelvaart. En als ik dan zo ook gewoon de liederen van vandaag, eigenlijk in alle rust, gericht op Jezus, in wat Hij voor ons heeft gedaan. Ik denk dat in de tijd van de leerlingen, dat ze vol ongeloof waren van hoe het allemaal gegaan is. Dan stonden ze ook niet te juichen. Ze stonden ook niet, het was niet glorie, halleluja. Het was niet, die overwinning die ervaren zij nog niet. En wat ik voor mezelf gewoon met Pasen gewoon weer zo diep binnenkwam, was eigenlijk het plan van God. Hoe Hij dat allemaal bedacht heeft voor ons. En voor zichzelf natuurlijk, maar hoe wij daarin passen. Als de Bijbel dan zegt van in Hebreeën dat de Heer Jezus voor de grondlegging van de wereld al gekruisigd is. Wist Hij al dat überhaupt één mens geschapen was? Dat de Heer Jezus moest komen om zijn leven te geven. De Vader wist het al. En eerst natuurlijk heeft Hij de bovennatuurlijke wereld geschapen. En daarna de natuurlijke wereld. De mens kwam op aarde. Alles in het plan van God. En er werden profetieën uitgesproken. En de Heer Jezus kwam met kerst. Alles in het plan van God. En de Heer Jezus die wandelde hier op aarde. En toen hij 30 was begon zijn bediening hier op aarde. En hij nam zijn leerlingen mee. In het plan van het koninkrijk van God. Toen kwam Pasen. Want hij moest zijn leven geven. En Jezus wist dat. Hij wist alles wat hem zou overkomen. Hij wist ook dat hij daarna weer op zou staan uit de dood. En dat vieren we met Pasen. Maar in die tijd tussen Pasen en Hemelvaart, wat natuurlijk ook bij het plan hoort. Want ja, het is niet compleet nog het plan. Hemelvaart, uitstorting van de Heilige Geest. Is het nog niet klaar? Want Hij komt terug. En daarna mogen we samen met Hem regeren. Dat is het plan van God. Dat het volmaakt is. Niet dat het goed is, nee, dat het volmaakt is. Maar dat kleine stukje waar we nu in leven. Wij leven tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst. En wij, in Bijbels perspectief, gewoon in het stukje wat we nu beleven, leven tussen Pasen en Hemelvaart. En ik heb er deze week over nagedacht en ik raakte nog meer onder de indruk van wie de Heer Jezus is. Want hoe moesten bijvoorbeeld zijn leerlingen zich gevoeld hebben? Ze hebben 3 jaar lang opgetrokken met hem. 3 jaar lang hebben ze een vriendschap opgebouwd. 3 jaar lang hebben ze zijn hart mogen proeven. Zijn liefde voor de mensen, zijn compassie, zijn integerheid. Als er een aantal keer staat dat hij met innerlijke ontferming werd bewogen over de mensen. Dat kennen zij helemaal niet. Want alles werd onder de wet weggemoffeld. Alles kon je verdienen. Door goed te leven kon je dichtbij God zijn. Maar toen kwam Jezus. Hij zegt, nee, je hoeft het niet te verdienen. Ik wil dat je mijn vriend bent. Ik wil dat je dichtbij me komt. Ik wil dat je dicht bij mij bent. Want ik ben het leven. En dan zien ze, de 12 leerlingen en daarna de 11, zien ze hun beste vriend opgepakt worden. Ze zien hem gemarteld worden. Ze zien zelfs dat hij gedood wordt. Hoe moeten die gasten zich gevoeld hebben? Kijk, je kan het niet voorstellen. Dat moet traumatisch geweest zijn. Ik heb van de week een dag met mijn broertje, twee dagen met mijn broertje opgetrokken. Even geholpen in zijn bedrijf. En hij vertelde dat een vriendinnetje van zijn dochter, haar moeder was overleden. 36. We leven in zo'n zieke wereld. En het is één voorbeeld. En dat is gelijk een hele heftig voorbeeld. Maar gewoon onze dagelijkse dingen waar we tegenaan lopen. We lopen tenminste ik wel elke dag weer tegen mijn tekortkoming aan. Elke keer is het weer van. Pff. Mijn kinderen zijn niet altijd blij met me. En mijn vrouw ook niet. En daardoor ik zelf ook niet. En ik geloof dat de leerlingen, de 11 discipelen ook zo rondgelopen hebben. Ja, wat hebben we nou eigenlijk. En nu? Wat hebben we meegemaakt? Hoe hebben we gereageerd? Petrus, die heeft zijn beste vriend verraden tot 3 keer toe. En het ergste is, zijn vriend wist zelfs dat het ging gebeuren. Als de haan kraait, heb je mij 3 keer verloochend. En dan gebeurt het. Dan gaan de geruchten gaan op gang komen. De vrouwen komen bij het graf. Het graf is leeg. Ontmoeting met een engel. De Emmausgangers. Ik dacht eerst dat ik over de Emmausgangers moest spreken. Maar dat. Ik heb eigenlijk niet echt een preek ook voor jullie deze ochtend. Ja. Maar ik wil jullie wel gewoon meenemen. Gewoon in ja, hoe mijn gedachten zijn gegaan deze week. En misschien is dat wel een preek. Maar gewoon het onder de indruk te raken van wie Jezus is. Hoe hij omging gewoon met de gebrokenheid. Die Jezus achterliet op het moment dat hij zijn leven heeft gegeven. Want een van de dingen wat ik me heb afgevraagd is, waarom ging Jezus eigenlijk niet rechtstreeks vanuit het dodenrijk, toen hij daar had overwonnen, waarom ging hij niet rechtstreeks naar de hemel toe? Had hij toch ook kunnen vertellen aan zijn leerlingen? Hé jongens, dit en dit gaat er gebeuren. Schrik niet, ik ga straks dood, maar in 3 dagen sta ik weer op. Ik zwaai nog even en dan ga ik naar de hemel. Waarom? Waarom was het nou nodig dat hij nog 50 dagen op aarde rondwandelde? Ja, om het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van God te vertellen. Ja, dat heeft hij 3 jaar lang al gedaan. Waarom nog 50 dagen? En hoe ik meer erover nadacht, dacht ik van ja, maar dat heeft hij gedaan voor zijn vrienden. Het was nodig voor die gasten dat zij hun beste vriend gewoon weer in een verheerlijk lichaam zag. In een lichaam wat weer hersteld was. Om te vertellen van, hé, wat ik altijd heb verteld, het is echt waar. En je moet het geloven, maar ik geef jullie nog de genade dat je het ook even mag zien. Maar dat moest ook wel. Ze hadden deze tijd nodig, want anders konden zij niet de hele wereld overgaan om het evangelie te delen. De grote opdracht die ze hebben gekregen. Van Jeruzalem, Samaria, Judea tot aan het einde van de wereld. Dat was de opdracht voor de leerlingen. En later ook voor ons. Maar dat konden ze alleen doen omdat ze moesten Jezus weer even in de ogen kijken. Thomas, die moest zijn vingers in de wonden van Jezus steken. Thomas is een van de grootste van die apostelen geweest. Er was weinig, staat niet ook niks over de Bijbel, geloof ik. Maar die is naar het oosten toe gegaan. Die heeft in het oosten heeft daar het evangelie verteld. Maar hij heeft dat met zijn leven moeten bekopen. 10 van de 11, die zijn vermoord vanwege het evangelie. En die 11e, die is in gevangenschap gestorven. Omdat hij het evangelie heeft gebracht. Die leerlingen moesten Jezus meemaken. In die 40 dagen. En 10 dagen extra wachten. Ik wil toch gewoon een stuk voorlezen, gewoon uit het woord. Ga naar Lucas 24. Dank u, Jezus. Vanaf vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En hij zei tegen hen: vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en geen beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: heeft u iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. En dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand zodat zij de geschriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijf u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Even tot zover. Jezus is zo liefdevol. Zo genadevol. Als je ziet hoe hij aan zijn vrienden verschijnt. Hij had kunnen zeggen van: jongens, ik heb het jullie allemaal verteld. Jullie wisten dat het ging komen. Tot in detail heb ik het verteld. En dan stel ze ook nog de vraag stellen: ja, maar waarom reageer je nou zo? Maar als Jezus een vraag stelt, is het niet omdat hij het antwoord niet weet. Maar juist zodat je er wat van gaat leren. Want Jezus weet alles. Soms een beetje spannend. Waarom reageren jullie zo? En dit was voor mij de openbaring van deze week. De Heer Jezus heeft in zijn lijden, heeft hij alles gedragen. In Gethsemane heeft hij de beker gedronken. Met al onze zonden. Voor zijn lijden was Jezus bewogen met de mensen. Had hij passie voor de mensen, had hij liefde voor de mensen. Kon hij zich op hem ook wel inleven, maar niet tot in de zonde. Jezus kon in die tijd niet inleven tot in het gevoel. Jezus kon niet inleven tot in de teleurstelling, want dat kende hij niet. Jezus was volmaakt. Er was geen zonde in Jezus. Er was geen pijn in Jezus. Er was geen verdriet in Jezus. Niet zoals wij dat kennen in ons zondige zijn. Dat kende Jezus helemaal niet. Hij kon het misschien wel proberen te begrijpen, zoals wij elkaar proberen te begrijpen. Maar ik kan nooit voelen zoals u voelt. Ik kan alleen meevoelen in de dingen die ik zelf ook heb meegemaakt. En Jezus, op het moment dat hij de beker dronk in Gethsemane, toen heeft hij de zonde geproefd. Gesmaakt, zegt de Bijbel. Hij heeft de zonde gesmaakt. Hij heeft de pijn gesmaakt. Hij heeft alle gevoelens die erbij horen, heeft hij gesmaakt. De teleurstelling, de pijn, het verdriet. Hij heeft het, op dat moment werd hij één met, gewoon met wie wij zijn. En in die 50 dagen dat Jezus hier op aarde, nee, 40 dagen hier op aarde, ik moet het wel goed vertellen natuurlijk, voordat hij naar de hemel ging. In die 40 dagen kon hij niet vanuit liefde en vanuit compassie reageren. Nee, hij kon meevoelen. Jezus was een ervaringsdeskundige geworden. Dus toen hij bij zijn leerlingen was, kon hij voelen op hetzelfde niveau het pijn, verdriet, teleurstelling, de tekortkomen. Op hetzelfde niveau. En ik werd er zo door geraakt. Ik dacht van Heer, u heeft die extra dagen genomen om mij echt tot op mijn niveau te kunnen begrijpen en kunnen voelen. En daarom ben ik zo onder de indruk gewoon van deze ochtend. Hoe wij kerk zijn met elkaar, hoe wij echt mogen zijn met elkaar. Met de dingen die mooi gaan en goed gaan, maar ook de dingen die niet goed gaan. Dat Jezus ons begrijpt. Tot op ons niveau. En wat doet hij daarna? Hij vraagt, geef me wat te eten. En wat krijgt hij? Een gebakken vis en een honingraad. Nou heb ik iets met honing. Honing is de zoetigheid. Dat is de zoetigheid die Jezus wil geven. Maar die gebakken vis, dat staat voor het lijden. Die gebakken vis staat, wij zijn de vissen. De mensen die worden als vissen beschreven in de Bijbel. Een gebakken vis is gewoon, ja, de pijn, het verdriet, gewoon de dingen die niet goed zijn, de dingen waar die we meemaken. En Jezus eet de gebakken vis, maar hij eet ook de honingraad. Want aan de ene kant hebben wij het lijden, aan de ene kant hebben wij de pijn en de teleurstelling en de dingen waar we doorheen gaan. Maar aan de andere kant heeft Jezus overwonnen en hij reikt ons die honing aan. Hij zegt, ja, die gebakken vis, die eet ik met jullie. Maar ik neem jullie mee en ik daag jullie uit. Neem ook van mijn honing. Neem die zoetigheid van wie ik ben. Neem van mij, neem van die zoetigheid, neem van die overwinning. Want je hebt die zoetigheid nodig om die gebakken vis te kunnen verdragen. En weer is Jezus zo liefdevol. De erkenning van, hey, ik zie de pijn en de gebrokenheid. Ik heb het overwonnen. Maar jullie zitten er nog middenin. Ik ga naar mijn vader straks om een plek voor te bereiden. Maar ik maak plaats voor iemand. Dus het is beter omdat het zou gaan, want er komt iemand die beter bij jullie past. De Heilige Geest. En niet in die tijd leven wij. En wat ik ook zo verpand vond, is dat als je kijkt in het verhaal van de Emmausgangers, dan staat er in het begin van het verhaal van hun ogen werden gesloten en Jezus liep met hun mee, openbaarde hun de schriften en hun ogen gingen open. En in het stuk wat we net hebben gelezen, dan staat er op een gegeven moment dat de Heer Jezus hun verstand opende. Alsof ze aan de ene kant, ze hebben het wel gehoord. Ze wisten het allemaal wel. Het was gewoon allemaal gewoon theorie in hun hoofd. Maar het moest nog even zakken. En in één keer is dat, Oh. Maar de Heer Jezus opent alleen het verstand op het moment, denk ik, dat je er klaar voor bent. Ik denk dat het voor mezelf dat het goed is dat ik sommige dingen nog niet weet. Omdat ik daar nog niet klaar voor ben. Je geeft je kinderen ook niet de sleutels van de auto van ga maar vast rijden. Ze weten wel hoe het werkt. Maar je maakt brokken. Zo geeft de Heer Jezus pas openbaring op het moment dat je er klaar voor bent. En in Johannes staat hetzelfde verhaal beschreven. Alleen daar staat beschreven dat Jezus op hun blies. En dat ze de Heilige Geest ontvingen. Ik moet even niezen hoor. Denk ik. Ik ben er weer. Ja, waar was ik? Ja, precies. In Johannes staat dat. Hij blies op hen en ze ontvingen de Heilige Geest. En ik denk van, maar daar zit wel een connectie in. De geest van wijsheid en het openen van je verstand. En het openen van je ogen. En de Heilige Geest, die kent ons door en door. En op het moment dat wij ons leven aan Jezus geven, ontvangen we de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Maar Hij opent ons verstand op de momenten dat het nodig is. En stukje voor stukje, beetje bij beetje, op de plek waar we zijn en waar het nodig is. Dat vind ik ook zo mooi dat Jezus dan ook zegt, van, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. De Heilige Geest zal het je openbaren. En dat is wie de geest van Jezus is, de Heilige Geest. Aan ons gegeven. En dan staat er een stukje verder, gaat het over bekering. Over, gewoon ga op pad en vertel dit dan. Maar ga eerst naar Jeruzalem. En de eerste keer dat ik daar zo over Jeruzalem, dat was in de tijd dat wij nog in onze allereerste kerk zaten. De kerk waar ik ben opgegroeid. Dat was een plek waar wij op een gegeven moment niet meer pasten. En ik wilde eigenlijk al weg. Dat ik dacht van ja, maar dit is nu niet meer de plek waar ik tot mijn recht ga komen. Niet dat de kerk niet goed is, maar de plek waar dat paste gewoon niet meer bij elkaar. En ik vroeg aan God, Heer, mogen wij weg? En toen kreeg ik de Bijbeltekst, toen moest ik aan denken van ja, wacht, in Jeruzalem. Wat is nou in Jeruzalem? Jeruzalem, dat is de plek waar je thuis, dat is de plek waar je bent, waar je thuis hoort, waar je thuis bent. Op dit moment is dit, deze gemeente, jullie Jeruzalem. En Jezus zegt, wacht in Jeruzalem. Want daar zal je de kracht ontvangen. En ik moest wachten. Wachten in Jeruzalem. Het is niet altijd leuk trouwens om te wachten in Jeruzalem. Want de vraag is, waar wacht je op? Zelfs als de leerlingen. Die moesten ergens op wachten. Geen idee wat er ging komen. Hun verstand was er nog niet voor geopend. Wachten kan heel lang duren. Zeker als je niet weet hoe lang je moet wachten. Voor ons was dat maar een korte periode. Totdat we wisten van oké, maar nu is het moment. En de leerlingen moesten eerst in je eigen Jeruzalem. Eerst de plek, daar moet het goed zijn. Je huis, je thuis. Daar wil God het eerst geven. Daarom zegt God van, wacht in Jeruzalem. Niet van, ga maar vast lopen. Net zoals tegen Abraham. Naar de plek die ik je later wel een keer zal vertellen. Nee. Daarom is het zo mooi. Om gewoon in je eigen Jeruzalem te wachten. Totdat je verstand geopend wordt. En je weet van, hé, maar deze plek moet ik nu innemen. Deze dingen moet ik nu gaan doen. Totdat je ogen geopend worden van, oh, en nou zie ik het. Nu zie ik wat u bedoelt. Totdat je met kracht overladen wordt. Dat er als het ware de wind van de Heilige Geest gaat blazen. Alsof Jezus zelf over Jeruzalem blaast. En ja, we leven in een tijd dat de Heilige Geest al is uitgestort. En we hebben hem, de Heilige Geest, ontvangen. Maar er zit iets in het woordje bekering. Want bekering is niet een keuze maken voor Jezus. Bekering is je denken vernieuwen. Want je kan een keuze voor Jezus maken, maar nog steeds hetzelfde blijven doen zoals je eigenlijk altijd hebt gedaan. En dat, je hoeft niet van de een op de andere dag, ben je 100% perfect. Dat doe je denk ik een leven lang over. Je maakt eerst de keuze voor Jezus en natuurlijk is dat bekering, begrijp me niet verkeerd. Maar bekering is zoveel groter, laat ik het zo zeggen. Daarna is het je denken vernieuwen. En dat is nog niet eens de zondige patronen. Bij mij merk ik dat mijn denken vernieuwd moet worden juist in mijn religieuze patronen. Wat ik altijd geleerd heb. Hoe ik altijd naar de dingen gekeken heb. Hoe ik altijd naar situaties gekeken heb. Hoe ik naar kerken gekeken heb. Hoe ik daardoor ook naar mezelf gekeken heb. Oh, ik heb mezelf zo vaak veroordeeld. In de dingen die ik gedaan heb of de dingen die ik juist niet gedaan heb. Maar Jezus zegt, ga vertellen. Ga het vertellen. Eerst in je eigen Jeruzalem en daarna verderop. Dat je je denken mag vernieuwen. En je denken vernieuwen is gewoon eigenlijk, denk ik, openstaan om ook op een andere manier naar mensen en naar situaties te kijken. En daar ook het oordeel uithalen. Want hoe mooi is dat? Als we echt gaan kijken door de ogen van Jezus. En dat willen we allemaal. En heel vaak zeggen we ook van, ja, dat doe ik ook. Ik kijk met jou door de ogen van de Heer Jezus. En ik zie dat dat goed is. Ik denk dat dat maar zo'n klein stukje is. Dat denk ik echt. Ik denk dat ik het niet eens aan zou kunnen als ik volledig door de ogen van Jezus kan kijken. Omdat ik nog zoveel te maken heb gewoon met mijzelf. Met mijn eigen gebrokenheid. Met mijn eigen tekortkomen. Met mijn eigen manier van kijken zoals ik dat geleerd heb. En ja, ik ben dankbaar dat ik meer openbaring heb gekregen. En soms moet ik ook soms wel weer terugkomen op dingen waar ik openbaring over heb gekregen. Dat ik dacht van, oh, dat was openbaring. Maar dat is het helemaal niet. Maar laten we echt zijn met elkaar. En dan kijk ik naar de leerlingen in dit stuk wat we net hebben gelezen. En denk van, ja. Als dit een plaatje is van de kerk. Waar je bang mag zijn. Waar je teleurgesteld mag zijn. Waar je pijn mag hebben. Maar daarna, dat als ze openbaring krijgen, dat ze gewoon van blijdschap gewoon eigenlijk niet meer weten wat ze moeten denken. Dat er ruimte is voor blijdschap. Dat er ruimte is voor de Heer Jezus, die gestorven is en weer opgestaan. Maar die zich ook vereenzelvigd heeft, niet alleen met onze zonde, maar nu ook echt mee kan voelen op ons niveau. En Jezus is zoveel mooier voor mij geworden. Toen ik hierover nadacht. En dacht ik van, wauw. Wat bent u goed, Heer. U bent zo ontzettend mooi. En Heer, wat is uw plan zo bijzonder. Als dit stukje in uw plan was. Als u dit al wist, dat dit nodig was. En dat het dan ook nog lukt. En past. En ja. De Heer Jezus zit nu op de troon. aan de rechterstoel van de Vader. Vroeger dacht ik de rechterstoel, dat het de stoel was als rechter. Ik werd er altijd een beetje bang van. Maar later begreep ik ook, het is de stoel gewoon aan de rechterkant. Ja, de rechts van jullie. Oh, hij is zo mooi. En hij zit daar als, de Bijbel spreekt zelfs als een lam dat geslacht is. En aan de andere kant zit hij daar als de koning der koningen. Als de leeuw van Juda. De onoverwinnelijke. En beetje bij beetje opent hij onze ogen verder. Beetje bij beetje wordt ons verstand geopend. Beetje bij beetje wordt onze verantwoordelijkheid wordt groter. Onze liefde wordt groter. Het is ons leven met Jezus. Vindt u dat niet mooi? Ik word zo... Dan word ik stil. En dan kan ik echt denken wat David dan uitspreekt in de psalm van... Ja, wat is de mens, Heer? Dat u altijd aan me denkt. En aan de andere kant... De kroon op zijn schepping. Het mooiste wat God ooit heeft gemaakt. Dat zijn wij. En nu vertrouwt hij ons zijn geest toe. En zo mogen wij leven. Mogen we uitkijken naar Pinksteren. Eerst hemelvaart en daarna Pinksteren. En iedere keer mogen we weer herdenken en gedenken en weten van ja. De geest van God, de Heilige Geest is aan ons gegeven. En ja, wij kunnen het leven aan. Ja, de dingen die wij meemaken, het is echt soms verschrikkelijk. Erg verschrikkelijk, mensonterend. Maar, hij zal ons niks laten overkomen wat we niet aankunnen. Het is een belofte die ons heeft gegeven. Niet om dingen goed te praten, begrijp me niet verkeerd. Maar wel, zodat wij weten van, hé, wat er ook gebeurt... Hij is met mij. Hij zorgt voor mij. En soms heb ik gewoon wat meer openbaring nodig. En hij is zo liefdevol en genadig om dat op dat moment ook te geven. Maar ik daag u uit op het moment dat die gebakken vis bitter is. En gewoon heet in je mond. Om dan op zoek te gaan naar de honing. Vanuit de rots, vanuit Jezus. En het zoete te gaan proeven. Want Jezus is zo zoet. Zullen we bidden met elkaar? Heer Jezus, we willen u zo bedanken. En Heer, we willen u eren deze ochtend. Heer, als de hele dienst al gericht is op wie u bent, Heer, wat u voor ons heeft gedaan en hoe wij ons verlangen uit ook hebben gezongen naar u. Heer, we verlangen naar het water, we verlangen naar u. Heer, dan bid ik, Heer, dat op die momenten dat het nodig is en misschien zelfs deze ochtend, Heer, dat u ons verstand zal openen voor de dingen die u voor ons heeft. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor dit Jeruzalem, Heer, deze plek. Dank u wel, Heer, dat dit ook een plek is, Heer, waar u klaar staat, Heer, om deze met kracht gewoon te bedekken en te vervullen. Dank u wel, Heer, dat de tijd van wachten bijna voorbij is. Heer, dat we soms ook al mogen zien in de dingen die u wil gaan doen. Dank u wel, Heer, dat u deze plek heeft gegeven in uw koninkrijk. En Vader, ik bid, Heer, dat uw honing zal stromen en zal vloeien ook in deze plaats. Heer, dat het Heer, niet alleen hard werken zal zijn, Heer, als bezige bijen, maar dat het resultaat, de honing, het zoetigheid van wat u wil geven aan ons, dat het mag smaken, zoet mag smaken. Aan de andere kant, Vader, bid ik, Heer, voor de gebrokenheid, Heer, die er is, Heer, hier in deze plek. Heer, de pijn, de teleurstelling, de ziekte, Heer, misschien wel de tekorten, verschillende, misschien verschil van inzicht. Vader, ik bid, Heer, dat, Heer, dat ook daar gewoon openbaring over mag komen. En ik wil u bedanken dat u op ons niveau kunt voelen en ook weet hoe het is. Maar dank u wel dat u ook daarin de oplossing bent. Niet alleen bent, maar ook weet en klaar heeft staan. Maar Heer, ik wil u ook vragen om te helpen om er doorheen te gaan. Door de pijn, door het proces. Want Heer, u heeft ons niet een kalme vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het is zo makkelijk gezegd, daar ben ik me van bewust. Maar het is zo waar, Heer. Maar dank u wel, Heer, dat u erbij bent. Lieve Heilige Geest, dank u wel dat u bent gekomen. Dat u de plek van de Heer Jezus heeft ingenomen. Dank u wel, Heer, dat u ons goed genoeg vindt om in te wonen. En Heer, ik bid, Heer, dat u in ieder van ons zult versterken met kracht vanuit de hemel. Maar bovenal met uw bovennatuurlijke liefde, Heer. Want er is geen grotere kracht dan uw liefde. Dank u wel voor uw passie voor ons. Dank u wel voor uw aandacht voor ons. En dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. We eren u, Heer, en we aanbidden u. Dank u, Jezus. Amen.